Hartelijk welkom nogmaals. Hoe gaat het met jullie in de liefde? Wie heeft er wat te melden of te vragen over dramatische ontwikkelingen of juist euforische vooruitzichten? Het komt allemaal voor. Ik zie al een hand bij Karel. Karel, ga je gang.
Ja, nou, ik hoop dat ik het een beetje helder kan maken. Ik had een relatie nu van ruim 2 jaar. Een beetje in jouw lijn, spirituele relatie. Niet samenwonen, elkaar alle ruimte geven, bij elkaar zijn. Wanneer je bij elkaar wil zijn. Heel gebaseerd op liefde en respect. We hebben wel eens, als we wat een discussie ergens over hadden, dan gebruikten we een talking stick. Nou, dat werkte allemaal perfect.
Wat gebruikte je?
Zo'n talking, een pollepel om gewoon zo'n gesprek te voeren. Dat je naar elkaar luistert.
Dat
je,
maar één persoon aan het woord mag zijn.
Ja.
Oké. Ja.
Nou, dat werkt. Dat hebben wij nog hoeven doen, maar dat werkt heel goed.
Ja.
De afgelopen weken heeft mijn vriendin het uitgemaakt. Omdat ik leerde haar kennen 2,5 jaar geleden. En toen was ze net een half jaar uit een 15-jarige relatie. En daar met die man heeft ze contact gehouden en dat staat heel erg tussen ons in. En daarmee kan ze met mij eigenlijk geen echte, we hebben wel liefde en er is van alles. Maar ze kan geen relatie meer met mij verder hebben. Zij noemt dat een romantische relatie. Nou, ik respecteer dat volledig, daar kan ik verder weinig aan doen. Je hebt er 2 nodig om van elkaar te houden en samen te zijn, denk ik. Dus dat begrijp ik heel goed. Daarbij kwam nog dat in diezelfde week, 2 weken geleden, mijn 17-jarige hond overleed. Dus ik kreeg alles in 1 week. Hm. En sindsdien zit ik in een emotionele rollercoaster en gedachten en slecht slapen, paniekaanvallen. Ik mediteer al jaren, vanaf december vorig jaar, op de Joksen-methode. Iedere dag minimaal 1/2 uur zit ik 's morgens, begin ik mee. En vaak nog eens een keer tussendoor. Of voor ik naar bed ga, een kwartiertje. Ik heb andere vormen van meditaties gedaan. Ik dacht eigenlijk dat ik heel eind was. In gewaar zijn en dingen bekijken. En naar dingen kijken en toelaten. Nou, ik ben dus even gewoon hard op de grond teruggezet.
Mm-hmm.
Heel erg hard. Zo voelt het. En de vraag die ik daaraan verbind eigenlijk, hoe moet ik daarmee... Wat doe ik daarmee? Wat ik tot nu toe probeer, is als ik me weer bewust word van dat ik in hoop ga, of in pijn schiet, of allerlei gedachten en dergelijke over hem, over haar, over mijn vriendin, met de vorige vriend, enzovoort. Dan probeer ik, als ik me daar bewust van word, mezelf als kind bij de hand te nemen en terug te gaan naar gewaar zijn, bewust zijn.
Mm-hmm.
Maar het is heel lastig.
Ja.
Echt heel erg lastig.
Ja.
Alles komt door elkaar. Woede, verdriet, weet ik veel. Nou, woede, zeg ik, ja, dat zal ook wel. Maar vooral verdriet. Ik begrijp het verstandelijk heel goed. En ik weet ook dat, ik respecteer het ook.
Dus verstandelijk begrijp je dat zij terug is bij die man waar ze 15 jaar een relatie mee had?
Ja, ze is niet eens echt terug. Maar we zijn weer in gesprek. En hij staat duidelijk tussen ons in, want op hem is ze altijd verliefd geweest. En hij heeft haar verlaten 3 jaar geleden.
Ja, en nu wil hij eventueel weer wat beginnen.
Ja.
En zij is nooit helemaal losgekomen van hem.
Nou, ze is helemaal niet losgekomen, denk ik.
Ja.
Dat kwam af en toe wel in de afgelopen jaren naar boven. Maar daar konden we over praten en daar konden ze bij mij mee terecht. Want ik heb een soortgelijke ervaring in het verleden gehad. Na een lang huwelijk. Dus ik herken dat. Ik snap ook dat je dat niet in één keer kwijt bent.
Ja.
Dat vind ik ook niet erg. Ik begrijp het.
En ze heeft geen lullige dingen gedaan. Ze heeft gewoon heel eerlijk gezegd van ik red het niet. En,
nee, ze is super lief. Super lief. Ja. Echt, daar kan ik niks van zeggen. Gewoon prima.
Okay. Mooi, prima. Dus dan komt het eigenlijk neer op een soort rouwproces. Want er is iets uitgemaakt. Hè? Dus ze heeft een soort van contact verminderd of verbroken.
Ja, in ieder geval verminderd.
Ja.
Of het verder gaat, dat weten we niet. Maar het is in ieder geval verminderd. Ja.
Ja.
Ik heb het nu zelf gisteren gezegd van nou, weet je, laten we er maar even mee stoppen. Want dit schiet niet op gewoon.
Dat je even elkaar een tijd helemaal met rust laat.
Ja, waarschijnlijk.
Ja. Mm-hmm.
denk dat dat het beste is. Maar het is wel pijnlijk. Ja. Blijf verlangen.
Ja. Dus het is pijnlijk.
Ja.
Ik denk dat zelfs als je zeg maar een hooggerealiseerde dzogchenmeester zou zijn, dan is het nog steeds pijnlijk. En dus het gaat hier vooral om hoe deal je met die pijn. En onze reflex is natuurlijk dat je niet alleen de pijn voelt, maar ook lijdt onder die pijn. En dat gebeurt door in verzet tegen te zijn. Hè? Dus in verzet te zijn tegen de pijn. Door je schrap te zetten, door ook. En dat zal bij jou meevallen, want je hebt niet zoveel nare kapstokken om een verhaal aan op te hangen. Alles is eigenlijk heel, heel goed en netjes en harmonieus en begrijpelijk en zo verlopen. Er zijn geen rotstreken uitgehaald en dat soort dingen. Ja, dus het is eigenlijk puur het. Na 2 jaar samen zijn en intiem te zijn, ontstaat er natuurlijk een soort van verstrengeling van twee identiteiten, ja, van twee ego's.
Dat is dus zeker van mijn kant gebeurd. En daar is het behaag aan kantelen. Ik ben er echt van gaan houden. In het begin zeiden we bouwen zandkastelen het eerste jaar. En als we dan samen waren, bouwden we een zandkasteel. En als we uit elkaar gingen weer, nou, dan lieten we het los. En vervolgens spraken we weer wat af. En dan, nou, zo ging dat.
Ja. Maar er sluipt toch iets aan. Er sluipt altijd iets aan van gewenning. Van dat je ook een soort. Bedoel, in het begin is het wel altijd heel euforisch. Maar ook vaak met veel meer stress van. Is het wel echt? En blijft ze wel komen? En is het niet zomaar een bevliegingje en zo? En dan geleidelijk aan krijg je een soort vertrouwen. Dat het een relatie is. Zij het dan een spirituele relatie in de zin van elkaar vrijlaten en dat soort dingen. Maar evengoed is dat is een relatie. Ja. Dat is ook een ego-relatie. Dus een spirituele relatie is altijd ook een ego-relatie. Plus een intentie om elkaar vrij te laten en open en eerlijk te zijn over alles wat je voelt en dat soort dingen. Dus die verstrengeling van ego's, die vindt gewoon plaats. Dat valt niet eens te voorkomen. Of je moet echt na elke keer dat je samen bent geweest het uitmaken. En een maand of wat geen contact hebben. Maar dan is het eerder een soort friends with benefit. Ja, dan heb je veel minder pijn als het een keer, als het dan uitgaat. Maar dit is...
dat was het niet. Het was heel liefdevol. Het was heel erg fijn ervaren. Zij ook. Dat hebben we allebei gedaan. Maar,
ja. Dus dit is denk ik je eerste beoefening, je eerste zeg maar gedachte bij het beoefenen is dat het pijn doet, dat het volstrekt normaal is dat het pijn doet en dat er geen enkele spirituele truc is die jou zeg maar kan bevrijden van het feit dat het pijn doet. Dus dat die suggestie wordt vaak gewekt in spirituele boeken en zo, waarschijnlijk in de mijne ook, dat je met beoefenen geen pijn meer zou hebben. Maar ook als je beoefent en je slaat met een hamer op je duim, dan doet het pijn. En als een zeg maar, psychische verstrengeling heeft plaatsgevonden, en dat is op zich heel gezond. Het is ook geen spirituele visie dat je moet voorkomen dat ego's elkaar zeg maar, gaan vertrouwen en gaan hechten aan elkaar. Dat gebeurt gewoon als je twee gezonde ego's die gaan zich hechten aan elkaar. En ook dat is volkomen oké en gezond. En spirituele beoefenaars die dat proberen te voorkomen zijn mensen met bindingsangst en geven daar een spiritueel sausje aan. Dus allemaal heel gezond en heel normaal. En dus doet het pijn als het uit elkaar gaat. Dat is gewoon de psychische pijn van waar je aan gehecht bent, verdwijnt. Waar je mee geïdentificeerd bent, daar valt ineens een gat. Dus die pijn, die moet eigenlijk alleen maar gewoon toegelaten worden. En dat hele idee dat als je maar liefdevol gewaar bent, dat dan de pijn weg zou zijn, is een misvatting. Die zorgt voor dat het niet alleen pijn blijft doen, maar dat je eronder lijdt ook. Want dat heb je ongetwijfeld wel eens. En je zei het zelfs al. Ik dacht dat ik hier wel ongeveer al zeg maar, toe in staat zou zijn met zeg maar, al een paar jaar beoefenen. En ik ben weer even keihard op de grond gezet in de zin van Dus het viel tegen. Ja? Dus er was een verwachting dat je met beoefenen dit wel zou redden. En daar zit hem al de eerste, zeg maar, oorzaak van extra beknelling. Het is heel paradoxaal. Als je werkelijk geen enkel verzet meer hebt tegen de pijn, dan verdwijnt het lijden aan die pijn. En dus moet je ook dat onderscheid leren zien. Wat is hier eigenlijk pijn en wat is hier lijden? En het lijden zal zich doorgaans veel meer afspelen in het verhaal. De verhalen die telkens weer door je heen gaan. Terwijl de pijn zich meer in je lichaam afspeelt.
Ja.
Dus dat is, ik denk dat vooral je beoefening zou kunnen zijn. Dat iedere keer als je pijn hebt, en die half uur per dag is prachtig, maar de hele dag door moet je iedere keer weer als je pijn hebt en je merkt dat je bekneld zit in je pijn, dan kun je herkennen dat je nog iets meer doet dan het toelaten van de pijn. Dan ben je als het ware bezig met er vanaf te willen. En dat is ook heel normaal. Dat doen alle beoefenaars in eerste instantie. Dat proberen er vanaf te komen. En godzijdank doe je dat dan niet meer door te gaan zuipen en te gaan snuiven en naar de hoeren te gaan. Je gebruikt een spirituele methode die op zichzelf heel legitiem is ook. En die jou al een hoop ellende bespaart. Vergeleken met als je nog wel het oude systeem zou hanteren van heel veel alcohol gaan drinken en de hele avond zappen op tv en dat soort dingen. Dus wees blij al dat je dat stadium al voorbij bent en dat je dus eigenlijk puur kan gaan oefenen met het mogen ervaren van wat je ervaart. En dat is rouw. Dat is gewoon een rouwproces. En daarin zit dus, het is heel paradoxaal, want je gaat dan bijna automatisch ga je dan toch zitten beoefenen met van die gedachten als oké, ik laat het nu toe. Ik mag dit voelen, geef niks maar weg, laat maar even, gewaar zijn. Ik omhels mijn pijn liefdevol. Maar al die tijd zit daaronder een soort van, is het haast weg, verdomme. Ja? En dat is zo normaal. Dus ook dat kan je niet overslaan. Die periode dat je doet alles goed. Je bent gewaar. Je hebt je, zeg maar, gezonde gedachtetjes. Die jou richten op, weet je wel, dit is mijn eigen pijn, dit is niet haar schuld, dit is mijn pijn. Ik kan daarmee zijn, dealen, bla 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 bla, weet je wel. Dus je doet alles goed. En het enige wat je als het ware nog moet loslaten, is het idee dat als je alles goed doet, dat dan de pijn meteen verdwijnt.
En als je die gedachten die ik dan heb, hè? Ik ga op een gegeven moment een gedachte trainen dat ik het rijk wil zien. En ik ben me daar dan even niet van bewust dat ik dat heb. En daar word ik me dan bewust van. En dan ga ik terug naar inderdaad wat ik voel. Dat doe ik meestal naar de pijn.
Ja. Ja, dat is goed. Dus als je telkens als je merkt dat je in een verhaal zit. En ja. Dat zijn verhalen over hoe je het liever zou hebben gehad. Dus dat zijn soort van mooie verhalen van hoe leuk het had kunnen zijn als dit niet was gebeurd. En het zijn natuurlijk pijnlijke verhalen die misschien ook nog van, oh, zou ze nu al bij hem zijn? Dat zijn dan de jaloezieverhalen eventueel. Dat soort, hè, dus zo gauw je merkt dat je in een verhaal zit. En dat zijn dan verhalen die op een of andere manier gevoed worden vanuit het niet willen voelen van de pijn. En zo gauw je dan in dat verhaal zit en je merkt dat de beknelling toeneemt, dan zou je inderdaad kunnen zeggen, oh, wacht even, ik zit weer in een verhaal. Alle verhalen zijn niet werkelijk. En dan kan je proberen uit het verhaal te stappen en weer terug naar je ademhaling en naar wat je, zeg maar, in je lichaam ervaart aan pijn. Waar zit de beknelling? Zit altijd in je keel, in je hart en in je buik. Hè? Combinatie van die drie chakra's, daar zit je eigenlijke stress. Je eigenlijke pijn. Dus daar dan naartoe gaan. Proberen te ontspannen in de pijn. In plaats van de pijn te veranderen in ontspanning. Probeer je te ontspannen in de pijn. Dus ook zo'n, zeg maar, ego wil van de pijn af. Wil zich liever ontspannen. De beoefenaar heeft dat door. En zegt nee, je moet het omdraaien. Ik moet juist ontspannen in de pijn. Dus die pijn moet helemaal gevoeld worden. Maar met zo min mogelijk verhaal erbij.
Ja.
Dus het verhaal, ik ben in de steek gelaten, is het pijnlijke verhaal. Of het verhaal, ze houdt meer van een ander, pijnlijke verhalen. Dat ze, en dan eventueel de kern van dat soort verhalen. Ik ben niet goed genoeg of ik ben niet interessant genoeg om blijvend lief te hebben of wat dan ook. Dus dat soort zelfafwijzing. En al die dingen die kun je dan herkennen. Zeg, oké, okay, dat is allemaal bla 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 bla, weet je wel. Ik hoor je, ik zie je. Wat voel ik werkelijk? Wat voel ik nu? Wat voel ik hier? Hier, ja, dus in de...
Ja, ik weet precies waar ik het voel. In mijn heel duidelijk. Ja,
en dan dus dat is al heel mooi dat je precies weet waar je het voelt. En dan proberen te ontspannen in dat gevoel. Of gewaar zijn rechtstreeks verbinden met dat gevoel. Maar gewaar zijn zelf wil nergens vanaf. Dus als je er nog wel vanaf wil, dan is dat een laagje over het gewaar zijn heen van het ego. Het ego wat ook heel erg hard meeroept met de spirituele visie. Ik mag dit voelen, het geeft niks en zo, maar ondertussen wel er vanaf wil. En ook dat is eerst aanvaarden. Dus eerst aanvaarden dat er verzet is. Je kan soms ook gaan zoeken naar waar dat verzet zich afspeelt in je lijf. Dus er zit pijn in je lijf. Maar probeer nog eens iets beter te kijken, want vaak zit er ook nog een klein beetje ergens een soort alsof je er tegenaan duwt. Soms een beetje spanning in je schouders ook. Soms merk je dat je je buik een beetje aanspant ook. En een soort van, weet je wel, een soort van, dat. Ik overdrijf nu heel sterk, maar het is een subtiel gevoel in je lichaam, wat zeg maar het lichamelijke effect is van de mentale houding. Ik wil dit niet ervaren, ik wil dit niet voelen. Ik wil hier vanaf. Dus dan ga je ook daar, probeer je dat in je lijf te vinden. Waar zit, zeg maar, mijn verzet? En zodra je dat dan ziet, probeer je dat te ontspannen. Dus dat is wat ik daarnet al zei, van probeer te ontspannen in de stress. En dan zijn die zinnetjes van, laat maar, of mag, of eventueel kan je misschien baat hebben bij dat boek over liefde en loslaten. Wat ik zelf geschreven heb toen ik in zo'n nare crisis zat. En daar zitten van die kaartjes bij. Die kaartjes die kan je heel erg bij je hebben. En dan op een gegeven moment merk je gewoon dat het niet lukt. Het lukt niet om, het lukt gewoon niet om uit je verhaal te komen. Het lukt niet om uit je verzet te komen. En dan trek je zo'n kaartje en daar staat dan vaak iets heel verrassends op. Iets onverwachts. Iets waardoor je soms even wel dat moment van ontspanning kan ervaren. Dus dat kan je eventueel als je erbij gebruiken. Dus dat is alles. Dus het begint met aanvaarden van de pijn. Heel normaal. Het zou heel ongezond zijn als je in je beoefening ineens nergens last meer van had. Want dan zou je vermoedelijk een super dissociëerder zijn. Terwijl de beoefening nou juist in feite heel behulpzaam is om te zijn met pijn. Zijn met pijn, dat is eigenlijk de mooiste beoefening die er is. In harmonie met pijn. Volledig bevriend met pijn. Houden van pijn. Klinkt nu wat bizar, vermoedelijk, maar dat zijn toch zinnetjes die soms ineens kunnen doorwerken en dat je ineens je verzet opgeeft.
Ja, nee, dat probeer ik ook wel. Ik ben me daar wel bewust van en probeer dat, maar dat is.
Ja.
Dat is niet eenvoudig. Ja. Dat is echt de uitdaging.
Ja. Dus, dan, dus dit probeer je dan de hele dag door. Telkens als je erg veel last hebt, een paar minuten probeer je dit dan te doen. Er tijd voor nemen. Want vaak als je bezig bent en je hebt hier last van, dan probeer je juist nog een soort van, ik wil dit even niet voelen, want ik ben nou bezig of zo, hè? En dus dan even stoppen met wat je aan het doen bent. Een paar minuten gaan zitten en eventjes helemaal soort van toelaten, verzet opgeven, contact maken. En dan daarna weer doorgaan met wat je aan het doen bent. Of eventueel dingen gaan doen die ik maar vat onder de noemer niet destructieve afleiding zoeken.
Ja, nou dat doe ik genoeg.
Ja, dat is echt ook heel belangrijk. Want anders dan krijg je een soort beoefenaarsafwijking, dat je meent dat je alleen maar met beoefenen hiermee mag dealen. Maar je mag ook gewoon een goed boek pakken en een kop thee ernaast en zacht muziekje op de achtergrond en proberen om op die manier je te ontspannen. of een leuke feel-good movie bekijken, of iemand bellen die kan luisteren. Niet iemand die jou probeert te redden, maar gewoon iemand die kan luisteren. Allemaal hele goede manieren ook om een niet-destructieve afleiding te kiezen van die malende geest.
Nou, dankjewel.
Ja, ik wens je veel zachtheid en sterkte. Want het blijft een nare periode.
Ja.
Echt zonder meer. Oké.
Dankjewel.
Ingrid, ga je gang.
Een hele mooie uitleg. En ik heb eigenlijk daar een vraag over. Want ditzelfde geldt waarschijnlijk dan ook voor lichamelijke pijn. Want ik heb een chronische aandoening aan mijn been. En die is weer actief, zullen we maar zeggen. En ik heb heel veel pijn op het moment. En ik heb van die verhalen in mijn hoofd dat ik bang ben dat het niet meer overgaat. Dat hij niet meer rustig wordt. En inderdaad, dan heb ik eigenlijk ook een soort van tweede pijn.
Ja.
Dus die geestelijke pijn door die verhalen. Ja. Ja, dus dan moet ik eigenlijk gewoon precies hetzelfde doen.
Precies. Dan heb je goed gezien dat je dus inderdaad je pijn, plus je hebt verhalen die een vorm van lijden toevoegen aan die pijn.
Precies, ja.
Ga je lijden onder die stress die je erbij maakt van dit gaat misschien wel nooit meer over en ik kan nooit meer dit en dat soort dingen allemaal dingen. Mijn leven is klaar en dat soort verhalen.
Nou, zo overdreven. Ik heb het al 25 jaar en het is regelmatig weer actief geworden. Maar ik weet nog wel dat ik elke keer die angst had. Het is nu alweer 3 jaar geleden. En het duurt nu eigenlijk langer dan de vorige keren. Dus dan wordt dat verhaal groter.
Ja.
En, en ik merk ook dat er heel veel verdriet zit. Ik heb eigenlijk, denk ik, nog niet echt goed gerouwd om dat been. Dus nu begin ik ook verdrietig te worden over de dingen die ik al die jaren al niet had kunnen doen. En omdat het, maar dat zijn allemaal verhalen. Dus die moet ik.
Ja.
Wat, dan moet ik ze gewoon omarmen. En...
Ja, dus de verhalen herkennen als verhalen. Je moet ze niet strijden. Je moet ze ook niet ontkennen. Ik bedoel, je hebt dingen meegemaakt die naar zijn. En dus ontkennen in de zin van het zijn maar verhalen en het is dus niet waar. Dat zou net zijn als Karel, zoals het is een verhaal, maar mijn vriendin is niet bij me weg of zoiets. Nee, ze is wel bij je weg. In dat opzicht is het verhaal in zekere zin waar. Alleen het verhaal van ik heb een been met problemen en daardoor moet ik dingen missen in mijn leven. Of heb ik dingen gemist in mijn leven? Op zich is dat verhaal wel waar. Alleen op dit moment is het verhaal waar. Niet, dus het verhaal, hoe moet ik dit zeggen? Je denkt aan de tandarts en je hebt stress omdat je naar de tandarts moet. Ja? Dus je gedachte zegt, het is de tandarts die mij nu stress veroorzaakt. Terwijl het de gedachte is die jouw stress veroorzaakt.
Mm-hmm.
Ja? Het is niet onwaar, je hebt een afspraak met de tandarts volgende week. Maar zodra je die gedachte denkt, levert die stress op. Als je niet denkt aan die tandarts, levert die geen stress op ook.
Dan ben je
met iets anders bezig. Nu, soms zijn gedachten zo overheersend, zoals bijvoorbeeld in een relatiecrisis, dat je bijna de hele dag gewoon in die gedachten zit, dat het bijna lijkt alsof je in een soort werkelijke pijn zit. Maar het is allemaal natuurlijk op dat moment het verhaal wat de pijn iedere keer weer ververst.
Ja, dat is natuurlijk dus, bij mij dat ik bang ben voor de toekomst.
Ja.
Dat is eigenlijk dan...
Ja.
Ja, en het verhaal over dat verdriet van over het verleden en wat er nu is, dat ik nu een heleboel dingen niet meer kan... Dat is natuurlijk de werkelijkheid. Maar dat verhaal over straks komt het niet meer goed, dat is natuurlijk niet
Nee, maar nee, nou, dat weet je niet. Hè? Dus dat zou kunnen, het zou kunnen dat het nooit meer goed komt. Maar op dit moment is het die gedachte die jou dan stress veroorzaakt.
Ja, ja.
Maar ook die gedachte, wat heb ik al een hoop narigheid meegemaakt en wat heb ik al een hoop moeten missen door dat been. Hoewel dus dat een gedachte is die wel betrekking heeft op een werkelijkheid. Maar die werkelijkheid is al voorbij.
Ja.
Dus de gedachte is een soort herhaling van oude pijn. Die dan weer telkens opnieuw wordt opgeroepen.
Maar is het dan goed dat ik daar nog om rouw? Dat ik die omarm, die oude pijn? Of is dat ook
nou,
iets...
Kijk, rouwen is in feite mogen voelen wat je voelt. Ja. Dus als je op een bepaald moment ineens terugdenkt aan wat voor dingen je allemaal hebt gemist in je leven vanwege dat been en je voelt daar dan verdriet over, dan is rouwen... is dat je dat verdriet mag voelen.
Ja, ja.
En dat het je als het ware een soort warm, liefdevol gevoel oplevert voor jezelf. En dan lijd je er ook niet onder. Dan is het gewoon een warm, liefdevol gevoel. Je zou het ook compassie kunnen noemen.
Mm-hmm.
Ja, compassie is een prettig gevoel. Zodra je compassie hebt met iemand of met jezelf, voelt dat als je hart gaat open, het is warm. Het is betrokken, ja? Het is betrokken, het is warm, het is empathisch, het is een fijn gevoel. En dat kun je dus hebben als je terugkijkt en je ziet de dingen die je zelf hebt meegemaakt in je leven. Soms als je terugkijkt ook, ik heb zelf daar een hoop in te oefenen ook van wat een stomme dingen je allemaal hebt uitgehaald in je leven. Met de gedachte dat dat geluk zou opleveren. Zo, en dan kan je daar een soort vertederd naar kijken.
Ja.
Dus dat deel, het verleden deel... kan je in feite helpen om je hart te openen voor jezelf.
Ja.
Maar dan de pijn zelf, plus dan die verhalen van gaat dit ooit wel over? Dan kan je herkennen, oh, dat verhaal gaat dit ooit wel over. Dat is een extra stressverhaal. Zo'n verhaal kan je maar beter soort van, oh, daar heb je, hè, dat is een kwestie van herkennen en loslaten. Niet bestrijden, niet ik mag dit niet denken, want dan wordt het juist erger. Maar telkens als je pijn hebt en dan komt die weer, kan je zeggen, oh, dat is toekomstverhaal. Ja, geef hem maar een naam ook. En eventueel zeg je, dat is Truus. Truus die zich zorgen maakt over oh, ja, dus lacht de Truus.
Ja.
En dan een soort van laat maar, weet je wel. Niet bestrijden, maar ook niet geloven.
Mm-hmm.
En dan ga je dus weer naar wat je op dat moment werkelijk voelt. En dat is dus wat je lijf voelt.
De pijn, ja. Ja.
En dat is, dat is een kwestie van oefenen. Dat je dat pijnlijke gevoel verbindt met gewaarzijn. En hoe doe je dat? In feite, er staat op mijn website staat dit ook in een begeleide beoefening. Kan je altijd nog even beluisteren ook. Dat is mediteren met pijn.
Okay.
Maar wat je doet is dit. Je been doet pijn. Je gaat zitten. Je probeert gewaar te zijn. Eerst verbind je dat gewaarzijn met dat been. Dat kost je geen enkele moeite. Want het zuigt al je aandacht naar dat been.
Ja.
Ja? En dat hoef je niet te bestrijden. Maar wat je vervolgens doet is je aandacht verruimen. Dus zonder dat je... je been als het ware probeert te negeren en in plaats daarvan naar een boom in je tuin kijkt, probeer je het gewaarzijn van dat pijnlijke been te ontfocussen naar de hele ruimte om je heen en eventueel wat je buiten ziet. Dus dat terwijl dat been pijn doet, ervaar je ook een boom en ervaar je ook geluiden, ervaar je ook de wind. Dus je probeert gewaar te zijn van je hele ervaring. Dit is uiteindelijk natuurlijk wat het echte gewaarzijn is. In het begin is, wat wij gewaarzijn noemen, is eigenlijk ego die aandacht richt op iets. Is ook al heel erg mooi, maar is nog niet het deel wat zich helemaal losmaakt van verzet. Dus dat is wat je doet. Dat been blijf je echt wel voelen als het pijn doet. Maar dan probeer je je aandacht te verruimen.
Ja.
Maar zonder dat je aandacht weghaalt van dat been. Want dan probeer je als het ware weer te worden van ik ga nu heel erg mijn best doen om naar die prachtige boom te kijken in de hoop dat ik mijn been vergeet.
Ja.
Dat is ook niet wat gewaarzijn doet. Gewaarzijn heeft zelf geen enkele voorkeur. Gewaarzijn is dat wat alles ervaart. Alles wat je op dit moment ziet en hoort. Alles wat je voelt met je lijf. Alles wat je voelt in je lijf. Alles is gewaarzijn.
Ja.
En natuurlijk, het ego zuigt het gewaarzijn mee in zijn opvatting over wat wel leuk is en wat niet leuk is. En dan is gewaarzijn zichzelf vergeten en wordt het een belanghebbende die heel erg niet iets wil en iets anders heel erg graag wel wil.
Hmm.
Dus hoe kom je daar dan weer uit? Door terug te gaan naar je hele ervaring.
Ja.
Been, maar tegelijkertijd je oor en tegelijkertijd je armen, tegelijkertijd je hele lichaam, tegelijkertijd de stoel waar je op zit, tegelijkertijd de muren van de kamer, tegelijkertijd de bomen in je tuin, tegelijkertijd de blauwe lucht. Alles tegelijkertijd proberen te ervaren. En die neiging van aandacht om naar dat been toegezogen te worden, telkens als het gebeurt, geeft niks, maar best, maar terug ontfocussen. Terug ontfocussen.
Ja, ja.
Alles voelen.
Ja, ja, alles, en dan. Alles. En ja. Wat ik eigenlijk in het verleden ook heb gedaan, is eigenlijk inderdaad wat je zegt, proberen om naar de positieve dingen te kijken. Dus de dingen die ik nog wel kon en de dingen die nog wel mooi zijn, maar dan probeer je die aandacht van je benen weg te halen waarschijnlijk.
Ja,
want daarom komt nu die pijn, dat verdriet over het verleden eigenlijk naar boven. Want dat heb ik eigenlijk altijd weggeduwd.
Ja.
Ik heb altijd geprobeerd om positief te zijn.
Ja, ja, ja. Op zich is dat een betere houding dan heel erg depressief bij de pakken neerzitten. Het is een ego wat zegt van verdomme nog aan toe. Dit is een heel lastig probleem en ik ga mijn best doen om er iets van te maken, weet je wel?
Ja, ja,
ja, toch? Ja. En dat is niet verkeerd als je zo'n ego-patroon hebt.
Mm.
En laat dat ook af en toe maar even zijn werk doen.
Ja, dat doe ik ook wel.
Is niet verkeerd om dan even je aandacht te richten op de dingen die je wel kan en die wel leuk zijn in je leven en eventueel de contacten die je nog hebt. Maar doe dat niet om van dat been weg te lopen, maar...
Nee.
Doe dat dan
op een geheel. Ja. Oké, ja. Oké.
Ja?
Ja, dankjewel.
Sterkte.
Ja, dankjewel.
Het is echt moeilijk. De fysieke pijn is een van de moeilijkste om in te ontspannen. Want je hele lijf schreeuwt al, ik moet iets doen om hier vanaf te komen.
Ja.
En dus het is een pittige beoefening. Maar ja, dat geldt voor elke ellende. Hoe groter de ellende, hoe groter de realisatie, als je ermee kan beoefenen. Hè? Dus,
ja, het is weer een oefening.
Ja, elk nadeel heeft weer een voordeel.
Ja, Kruis. Dankjewel.
Okay. Ja. En Maartje, hallo.
Ja, hi Jan. Ik heb nog even een vraag aansluitend hierop. En dat was ook om jij vorige keer dat boek, dat meer leven, minder... denken, of andersom, minder denken, meer lezen. Ik weet niet meer.
Ja, deze.
Dat heb ik gelezen. Dat is op zich een heel interessant boek. Denk ik, omdat het zo'n nieuwe stroming in de psychologie is, et cetera. Maar ik sluit hier een beetje aan bij wat je net zegt. En ik heb er toch, want ik merkte zelf dat ik het toch wel lastig toepasbaar vond. In die zin dat het zo, oké, dus gedachten mogen er natuurlijk zijn. Maar er is natuurlijk ook zo'n oefening dat je dan... gewaar moet zijn van een geluid. Het lijkt een beetje op wat jij zegt van dat gewaar zijn van en van de pijn, maar ook van andere dingen. Maar wat mij toch een beetje het effect had, is dat het toch voelt als van oké, dat mag er zijn, die gedachten, maar je moet ze niet te groot maken. En dat doe je dan door ook op andere dingen te gaan kijken. Terwijl, en ook met die pijn heb ik dan zoiets van, het gaat daardoor natuurlijk niet weg. Omdat je er zo door lijdt, door die pijn, zijn natuurlijk vooral de vervelende gedachten die het geeft. En het is alsof je toch een beetje wegloopt van die gedachten. Terwijl je die gedachten natuurlijk ook wel weer, dat komt door bepaalde gevoelens die je hebt. En als je die gevoelens dan, het is toch een beetje alsof je ze moet negeren of zo. Terwijl ik denk dat werkt uiteindelijk natuurlijk ook niet. Ik vond zelf wel lastig toepasbaar, dat boek toch. Maar ja, ik weet niet of je kan volgen wat ik nu zeg. Maar...
Ik probeer het. Ik heb wel een idee.
Want het hielp mij daarna toch weer dat iemand zei... Ja, maar je moet ook als je gewoon dan die neiging hebt van... dat er een vervelend gevoel boven komt en je wil ervan weg. Dat je toch dat gevoel moet doorvoelen. Zo van gevoelens willen doorvoeld worden.
Ja, nou ja, maar dat is natuurlijk iets anders dan dat je, dat je eraan moet denken ook. Dus ik denk dat...
Er is wel een verschil tussen voelen en denken. Dat is
wel, hè, ja. Maar kijk, het boek is natuurlijk geen Dzogchen. Het gaat dus boeken, het hele woord gewaarzijn komt er niet in voor, als ik me goed herinner. Maar wat het boek doet, is zeg maar die drie niveaus van denken onderscheiden. En daar zit wel wat overeenkomst in met de spirituele visie. Bijvoorbeeld wat zij zegt van dat 95% van al je gedachten, daar heb je sowieso geen enkele controle over. Dat is als het ware de bulk die de hele dag zeg maar door je heen stroomt. En jij bent dat niet, jij doet dat niet, dat is gewoon wat automatisch gebeurt.
Nee, dat is een heel fijn deel. Dat is, ja.
En dan heb je het tweede niveau, ja. Is zeg maar jouw gebruikelijke, in jouw jeugd reeds aangeleerde strategie om met die bulk van gedachten te dealen. En vooral als het nare gedachten zijn, hoe deal je daarmee? Dus daar zitten de vluchtmechanismes, de verdoofmechanismes, de ontkenningsmechanismes, de verslavingsmechanismes, dat soort dingen. Dus ontzettend lang blijven piekeren over een bepaald pijnlijk gevoel en een pijnlijke gedachte laten evolueren tot verschrikkelijk pijnlijke verhalen en dat soort dingen. En dan heb je nog een derde niveau, dat is misschien maar 1%. Dus, en dat is dat wat zij dan zeg maar het meta-niveau noemen. En dat is wat zeg maar eventueel een keuze kan maken. Wil ik wel op deze gebruikelijke manier omgaan met deze gedachtenstroom? Of wil ik misschien iets anders denken? En in de spirituele visie wordt dat genoemd don't go there. Het is niet echt Dzogchen dat je gewoon gewaarzijn bent en alles maar laat gebeuren. Er komt een gedachte op en als je in een vroeg stadium je ervan bewust bent, daar heb je weer zo'n gedachte, zoals daarnet met Ingrid de gedachte van gaat dit altijd blijven duren, dan ga je die gedachte meteen herkennen. Aan het begin al, als die opkomt, ga je meteen herkennen en dan is er een metagedachte. En natuurlijk, de Dzogchen-beoefenaar herkent wel dat de metagedachte is de gedachte die voortvloeit uit gewaarzijn. En die metagedachte die zegt nu even niet. Of die probeert daar een beeld bij te vinden, zoals in het boek wordt het beeld van langskomende sushibakjes in zo'n sushi-restaurant. En dan, nee, deze heb ik geen zin in. Ja, deze laat ik voorbij gaan. Deze gaat dit altijd zo blijven. Die ga ik nu even voorbij laten gaan. In plaats van mijn oude strategie. Van ik wil niet dat het altijd blijft duren. Dan zit je alweer in het verhaal. En nu komt de gedachte op. En dan zeg je, oh, dat is mijn gedachte. Dit gaat altijd blijven duren. Nou even niet. Dus dat is eigenlijk alles waar dat boek over gaat. En het boek heeft het dus niet over het einde van het lijden. Het boek gaat alleen maar over het voorkomen of genezen van depressies.
Ja, nee, ik vond het een heel originele en verfrissend boek om te lezen. Maar dat laatste wat je nu expliciet noemt, dat vond ik zelf toch een hele last van in de praktijk dan inderdaad. Ook, ze hadden het ook over een treinstation waar je dan treintjes weer moet laten vertrekken, zeg maar. Maar dat vind ik, zo werkt het bij mij toch niet. Want ik denk, ik snap het wel. Ik vind het inderdaad heel nuttig om te herkennen. Oh, daar is weer zo'n gedachte. Dat is denk ik al heel goed. Voordat je inderdaad een helemaal in mee laat zuigen.
Ja.
Maar om nou te zeggen, laat dat treintje weer gaan. Mij helpt het dan toch om te bedenken, waarom krijg ik die gedachte? Oh ja, dat is omdat er net iets gebeurd of gezegd is. Waardoor ik een naar gevoel krijg. En dan ga ik met die gedachte proberen ik het op te lossen. Maar je moet dan even terug naar dat gevoel.
Dat is dus je gebruikelijke strategie. En darling, werkt die of werkt die niet?
Gebruikelijk. Ik ben er nog helemaal niet goed in. Ik bedoel, dat boek helpt me in ieder geval. Dat hielp me oké. Om die gedachte niet
te zien. Op het moment dat je zegt, waar komt dan deze gedachte vandaan? Oh, dat is natuurlijk omdat Piet inderdaad een lullige opmerking maakte. Jee, wat is het toch een klootzak. En hoe kan ik hem nou de volgende keer het beste te woord staan? Zodat ik me niet weer... Dan zit je dus gewoon in het verhaal.
Ja, nee, maar dan zou ik ook weer allemaal mee gaan gedachten nemen. Want wat ik dan probeer te doen is dat ik herken, oh ja, Piet maakt die opmerking. En dan, wat doet dat? Wat voel ik nu eigenlijk?
Ja.
En dat helpt me soms wel. Dat ik alleen maar niet ga nadenken, is het wel op wat is er met die Piet aan de hand? Nee, dan is iets met mij aan de hand.
Ja, oké. Okay.
Dus dan, en dan stop ik en dan ga ik gewoon alleen maar kijken, probeer ik. Ik vind dat super moeilijk, maar van wat soms. Het maakt in ieder geval iets rustiger dat je bedenkt, oh ja, oh, dat vind ik eigenlijk wel heel eng of bedreigend, of weet ik veel. Ja.
Ja, maar dan ga je contact maken met het gevoel wat erbij is. En dan ja, ook ja. Denk, maar dat gaat het beste als je dan ophoudt met het verhaal.
Ja, natuurlijk. Nee, je moet niet dat. Nee, dus ja, klopt. Maar dat stapje staat niet zo in dat boek beschreven, vond ik zelf.
Het stond gewoon meer af. Nee, dat klopt. Het boek het is een metacognitieve therapie. Cognitieve therapie. Het is niet een therapie die zegt, omhels je pijnlijke gevoelens met liefdevol soort van aanwezigheid of wat dan ook. Dat is weer een andere tak van dienst. Ja, oké? Okay.
Ja.
Oké, dames en heren. Willen jullie misschien even in groepjes met elkaar wat uitwisselen? Zal ik maar gewoon dat aanzetten. We hebben nog alle tijd. Dus als je nou zometeen, als je niet wil meedoen aan een groepje, dan kan je gewoon even weggaan. 20 minuten doen we dat. Dus 20 tot 7:50 ongeveer gaan we dan in groepjes. En daarna kunnen we nog even napraten.
Ja.
Zeg
dan nog even de opdracht alsjeblieft, ja. Voor nieuwkomers en opfrissers. Ja,
ik was het net van plan. De opdracht is dit. Je komt in een groepje en één persoon begint te vertellen. En de anderen mogen niks terugzeggen. De anderen mogen wel empathisch luisteren. En dat betekent dus vooral dat je, weet je wel, je hoofd beweegt en knikt en zielig kijkt of vriendelijk kijkt of wat dan ook als een ander wat vertelt. Maar je mag niks zeggen. En die ander moet dus, krijgt dus een paar minuten ongeveer per persoon de tijd om het onderwerp te delen waar het dan over gaat. En waar gaat het over? We hebben het over pijn en we hebben het over lijden. Dus laten we het simpel houden. Hoe komt pijn en lijden voor in jouw leven? En als je op het moment nergens geen fysieke pijn hebt, dan heb je vast wel psychische pijn of anders misschien pas gehad. Dus het is eigenlijk heel simpel. Hoe komt pijn en lijden voor in jouw leven? En dat mag er één ding uithalen of twee of drie. Je hebt gemiddeld ongeveer 5 minuten per persoon. Maar je mag ook minder natuurlijk. Want als de tijd over is, iedereen is aan de beurt geweest en heeft zijn ding verteld. En er is nog tijd over, dan mag je gewoon napraten. En dat mag dan als gewoon gesprek. Maar ook dan is het wel belangrijk dat je niet te veel gaat adviezen geven aan anderen of dat je gaat troosten. Maar eventueel wel vertelt dat je die neiging hebt gevoeld tijdens de oefening om adviezen te geven of te gaan troosten of wat dan ook. Dus dat is de oefening. En ik ga eventjes nu. Dus als je hem niet wil meedoen, dan moet je nou gewoon even de vergadering verlaten en dan over 20 minuten terugkomen.